Een klein beetje zenuwen, maar ik ga er wel overleven, denk ik. Jullie vragen misschien allemaal af wat er nu op staat. Eigenlijk wil ik vanmorgen spreken over doelgroepgerichte evangelisatie. Dat klinkt allemaal groot, dus dat is zo groot niet. Ik ben sinds een jaar of twee actief met sectes bezig. Mag nog ietsje volgende klikken. Mijn hobby, iedereen heeft recht op een rare hobby, dat is mijn motto geworden. Mijn hobby is eigenlijk de mormonen. Dus ik bestudeer de mormonen, ik spreek heel veel met mormonen, ik evangeliseer onder de mormonen. Ik bezoek hun samenkomsten om te evangeliseren. Ik zou dat zeker niet aan iedereen aanraden. Als je daar niet vanaf weet en niet weet wat je aan het doen bent, moet je dat eigenlijk afraden. Je kunt plotseling een lid van hun worden als je niet weet wat je aan het doen bent. Maar ik wil vandaag een paar korte puntjes geven over hoe wij met zo'n mensen, als wij met hun in aanraking komen, kunnen communiceren, waarom we met hun zouden communiceren en hoe dat de Bijbel daarover spreekt om met dergelijke groepen in interactie te gaan. Het is niet vanzelfsprekend, maar een van de redenen waarom ik denk dat we tijd moeten maken om onder sekten te evangeliseren. Wacht, ik ga te ver, ik was eentje vergeten. De drie grote breekpunten die je gaat zien bij alle sektes tegenover christendom, er zijn eigenlijk altijd de drie dezelfde breekpunten. Ze kunnen een beetje variëren, ze kunnen een beetje anders geformuleerd zijn, maar er zijn altijd drie grote breekpunten. Eén is, de Bijbel is onbetrouwbaar, Jezus is niet God, en de redding komt niet enkel door geloof, maar door een andere oplossing. En ze hebben daar dan, afhankelijk van de groep waar je over spreekt, hebben ze er een oplossing voor. Dat is dan of een bepaald boek, of een bepaalde methode, of een bepaalde ritueel, maar er is een oplossing hoe dat zij gered zouden kunnen worden. Een van de redenen waarom ik denk dat het belangrijk is dat we tijd maken voor de secte, is dat ik echt geloof dat er gemakkelijk 10.000 of meer nieuwe gelovigen te vinden zijn, nieuwe christenen te halen zijn, om het zo te zeggen, met een slecht ding, onder de bijbels georiënteerde secte. Wat bedoel ik met bijbels georiënteerde secte? Dat zijn alle groepen die op een of andere manier zeggen dat ze in de Bijbel of in Jezus geloven, maar die boodschap die daarin staat, of de persoon van Jezus, zodanig verdraaien dat ze Jezus of de Bijbel eigenlijk kwijt zijn geraakt in hun verhaal. Dus ze hebben een stuk van de basis. Dat zijn mensen in Vlaanderen of in België in het algemeen. Zijn ongeveer 50.000 mensen die geloven in Jezus, die geloven in dat de Bijbel het woord van God is, maar die geen christenen zijn. Die een andere groep aanhangen. Dat zijn dan of mormonen of Jehovah getuigen, of als je de islam zou meetellen, want dat is een groep die zo groot is, dan is natuurlijk de vraag of die daaronder vallen. Maar dan heb je nog een keer 500.000 moslims daarbij, die ook geloven een stuk in de Bijbel en een stuk in Jezus geloven. Waar we al heel veel dichterbij staan als bij atheïsten die helemaal niks van God geloven. Dus ik geloof dat dat een reden is waarom we daar mee bezig kunnen zijn. Een andere reden is dat ik ook in de Bijbel, in het zendingsbevel van Jezus, in Matthäus 28, zien we een tekst dat Jezus eigenlijk een oproep doet om naar alle volkeren te gaan. Zal ze proberen voorlezen. Jezus kwam naar hen toe. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volkeren tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren zich te houden aan alles wat ik geboden heb. Hier zien we dat Jezus eigenlijk een oproep doet, of eigenlijk een bevel geeft, zou ik liever zeggen, om alle volkeren te bereiken met zijn boodschap. Alle volkeren te bereiken met wat Jezus voor ons gedaan heeft. En alle volkeren is inclusief ook sectes. Het is eigenlijk, ik vind het dan leuk als je kijkt naar heel veel sectengroepen beschouwen zichzelf als een volk of als een natie. Zij beschouwen zichzelf vaak als een vervanger van Israël, maar heel veel groepen beschouwen zichzelf als een volk. Dus daarom wil ik die zeker op deze tekst ook betrekken. Een andere tekst die we daarbij zouden kunnen nemen, ook een hele bekende tekst, staat in Romeinen. Het staat er al op. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze hem niet in hem geloven? Hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? Uw goed gedrag of uw mooie voedselbedeling of uw mooie wat dat ook doet, alleen gaat niet het verschil maken. Mensen gaan u niet de meeste mensen gaan u niet identificeren als christen, omdat jij u zo mooi presenteert of omdat jij zo een goed karakter hebt. Zeker in Vlaanderen zijn zo weinig christenen. Mensen gaan gewoon denken, dat is een goed mens. Maar ze gaan u niet, meestal niet gaan identificeren, jij bent een goed mens omdat je christen bent. En Het probleem is bij die sectegroepen of bij mensen die wel in Jezus geloven, maar niet christen zijn, is dat ze wel Jezus gehoord hebben. Ze hebben wel de verkondiging gehoord, maar het is helemaal fout verkondigd. En als uw boodschap zodanig fout verkondigd is, dat je eigenlijk niks van de echte boodschap, van de kern van de boodschap overhoudt, dan denk ik dat dat een probleem is en dat aan ons als christen is om dat niet te corrigeren, maar om daarop te wijzen en met die mensen in gesprek te gaan. Een laatste tekst om waarom ik tijd wil maken om met sectenleden op weg te gaan, of met anders gelovigen in het algemeen, zou je ook gewoon kunnen zeggen, dat klinkt een beetje minder hard, is de laatste tekst die ik hier wil voorlezen. Broeders en zusters, als een van u afdwaalt en een ander laat hen daarheen terugkeren, dan mag hij weten wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit. Het is belangrijk om die mensen terug te brengen bij Christus, ook al zijn ze misschien in hun beleving daar nooit geweest. Zij geloven dat ze christenen zijn vaak, maar ze hebben dat gewoon helemaal fout op. En ik denk dat dat een enorme kans is voor ons als kerk om daarin te communiceren. Maar mensen zeggen soms tegen mij, maar je moet dat niet doen, je moet ze gewoon gelukkig laten zijn. Die mensen zijn gelukkig, die zijn blij, waarom zou je die lastig vallen? Maar ik denk dat we een simplistische vergelijking wil maken met een trein. Als je nu een vriend hebt of een kennis hebt en die staat op het treinspoor en in de verte komt er een trein aan 160 per uur, ga er dan naar die vriend toe gaan en zeggen, ja, misschien moet je hier niet staan, misschien moet je daar gaan zitten, er is daar een beetje schaduw en ik zal een colaatje voor u klaarzetten en ik heb een leuk boek, kom anders hier zitten zo. Het is daar zo gezellig. Is dat een goed argument als iemand verpletterd gaat worden door de trein die eraan komt? Als mensen iets verkeerd geloven of iets zodanig fout geloven en ze zijn zich daar niet van bewust dat ze uiteindelijk naar de hel zullen gaan omdat ze niet gered zijn, omdat ze niet in Jezus geloven, gaan wij dan gaan zeggen tegen hun, ah, kom naar onze kerk, we hebben zo leuke muziek, ah, we hebben zo lekkere koffie, kom bij ons. Dat zijn slappe argumenten waar je niet mee moet afkomen. Je moet ze duidelijk en eerlijk zeggen hoe het staat, maar je moet dat wel liefdevol doen natuurlijk, hè. Daarom wil ik, voordat ik aan mijn drie puntjes van de betrouwbaarheid van de Bijbel, de goddelijkheid van Jezus en de redding door geloof begin, als laatste nog iets zeggen over hoe dat de Bijbel spreekt, hoe wij constructief moeten communiceren met dit soort groepen. Of met andersgelovigen in het algemeen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop uw hoofd gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat vooral, zachtmoedig, met respect en hou uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten zich schamen over hun laster. Er is een mythe in sommige groepen, ik hoop dat dat hier niet bestaat, maar dat wij ons moeten presenteren als neutraal. Wij zijn niet neutraal. Je bent of voor God of je bent tegen God. Er is niet een neutrale positie. Dus we hoeven ons ook niet te presenteren als neutrale positie en dan daarmee in gesprek te gaan vanuit een neutrale stand. Nee, we kunnen in gesprek gaan vanuit ons christen zijn, vanuit onze relatie met God. En daar staat als eerste stukje in die tekst, erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Dat is de basisuitstap als je met andersgelovigen in contact gaat, over hoe ga je met anderen in contact. Dat is op basis van uw relatie met God, niet op basis van uw willen lief zijn voor die mensen, maar op basis dat je mensen ook wilt tonen hoe dat ze gered kunnen worden. Een tweede tekst die ik daarbij wil aanhalen is in Timotheus. En daarbij is eigenlijk de hoofdgedachte dat het belangrijker is om mensen te winnen als debatten te winnen. Als ik met de Mormonen in gesprek ga en ik heb een gesprek en ik verlies de discussie, doe ik dat heel graag, heb ik helemaal geen problemen mee. Want ik wil de mensen winnen en niet het debat winnen. Ik kan perfect met al mijn kennis die ik daar nu intussen over heb, in een half uur zijn geloof compleet de grond inboren en die mensen gaan met een depressie zitten voor een paar jaar. Dat is heel gemakkelijk om te doen. Maar waar ben je daarmee? Want die mens is kapot, uw relatie met die mens is kapot en hij zal niet meer naar u luisteren als je afkomt dat Jezus ook voor hem gestorven is. Het heeft ook geen nut om oneindig te gaan redetwisten, oneindig te discussiëren. Gij kunt die mensen respecteren, gij kunt ook naar hun verhaal luisteren, maar gij moet niet hun aanvallen op hun geloof, gij moet hun proberen verder helpen. Ik wil dat stuk lezen. Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is en zorg ervoor dat je je niet voor je werk hoeft te schamen. Verkondig regelrecht de waarheid. We hoeven de evangelie niet beter voor te doen als dat het is. We hebben al het beste verhaal van dat het bestaat. Wij hoeven niet de kerk of het verhaal van Jezus of onze reddingsleer of al die dingen nog beter te presenteren als dat het al is. Het is al het beste verhaal. Dus mogen we daar ook eerlijk in zijn. Ook als wij argumenten gebruiken uit hun leer. Dus als ik met anders geloven in gesprek ga, dan gebruik ik heel veel argumenten uit hun eigen boeken, uit hun eigen profeten, hun eigen materiaal. Maar ik ga daar niet gaan uit context drukken of gaan verdraaien. Want als zij erachter komen dat ik een bepaalde leerstelling van hun uit context gedrukt heb om hun te misleiden, om op die manier hun christen te maken, en ze komen daarachter, gaan ze al mijn andere argumenten die ik heb gegeven, die wel helemaal waar waren, ook aan de kant smijten. Als ze één fout ontdekken in uw verhaal, die jij bewust gemaakt hebt, dan zullen zij heel uw verhaal gewoon aan de kant smijten, ook al was het 99% waar. Omdat je één iets fout hebt gezegd, opzettelijk, zullen ze u gewoon verwerpen en is heel uw werk nutteloos geweest. Om dat te illustreren, gebruik ik graag het voorbeeld. Stel, gij zit op een bankje in een park uw Bijbel te lezen. En iemand komt bij u en die zegt, gij zit een Bijbel aan het lezen. Hij zegt, laat mij rust, maar, ja. En die mens vraagt verder, je bent christen. En oké, je denkt, die wil praten, ik zal maar verder luisteren. En ik ben christen. En hij zegt dan tegen u, maar weet u dat eigenlijk allemaal onzin is? Dat allemaal niet waar is en dat allemaal verzonnen is door mensen? En uit proberen beleefd te zijn vraagt u van, hoe weet je dat dan? En hij zegt, maar ik heb daar een keer op YouTube een filmpje over gezien en mijn neef heeft me daar een keer een half uurtje over verteld. Hoe serieus gaat hij die mens nemen? Gaat die mens niet serieus nemen, hè? Gaat proberen dat afwimpelen en die mensen door te laten wandelen. Maar als die mens nu echt toont met zijn vragen en in zijn gesprek dat hij snapt wat jij snapt, wat jij denkt te snappen, als hij, dat hij weet waar je het over hebt, dat hij echt zich verdiept heeft in uw interessevlak, in uw geloof, hoe groot is de kans dat je serieus met hem in gesprek zou willen gaan? Ook al is zijn mening uiteindelijk voor u niet waar, de kans dat hij naar hem wat luistert is veel groter. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we op een constructieve manier communiceren met anders gelovigen, of ook met atheïsten in het algemeen, en dat wij de ander serieus nemen. Oké, we gaan dan naar de eerste van de drie puntjes, het puntje waar ik het langst over zal doen, het tweede zal ik dan iets minder lang over doen, en het derde ga ik heel erg kort over doen. De Bijbel is onbetrouwbaar. Nu, het argument is, de Bijbel is over tijd, dus in de laatste 2000 jaar is de Bijbel zodanig veranderd en zodanig niet meer betrouwbaar dat je niet op kunt rekenen dat wat in de Bijbel staat hetgeen is wat de apostelen hebben willen opschrijven. En daarom kun je niet in God geloven of niet in Jezus geloven, want het zijn toch allemaal maar fabels en het is allemaal veranderd over tijd. Ik wil een paar Bijbelteksten aanhalen die dat tegenspreken. Die je zou kunnen presenteren aan mensen. Eerste tekst, zijn allemaal bekende teksten, is in 1 Petrus. Waar dan staat, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dus in de Bijbel zelf zien we dat het woord van God eeuwig zal blijven bestaan, dat het niet zal vergaan of verloren zal gaan. In Judas 3, Judas heeft geen hoofdstukken, dus Judas vers 3, staat er, geliefde broeders en zusters, het was mijn vast voornemen u te schrijven over de reddings van ons allen. Maar ik zie mij nu genoodzaakt in deze brief u op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en voor altijd aan de heiligen is overgeleverd. Het geloof is niet door God gegeven om daarna door mensen verkwanseld te worden of veranderd te worden. God is bij machte om zijn eigen geschriften, zijn eigen woord te beschermen. Maar het argument is tweeledig. Als mensen, andersgelovigen en vooral sekten zeggen dat de Bijbel onbetrouwbaar is, bedoelen ze niet alleen maar het boek, bedoelen ze ook de mensen die het vertegenwoordigen. Dus zij zeggen, alle christenen zijn onbetrouwbaar, de geleerde christenen zeggen dingen die niet juist zijn in overeenstemming met de Bijbel of gewoon op basis van een corrupte Bijbel. Ook daar spreekt de Bijbel over. En bijvoorbeeld Timotheus zien we, maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten. Er staat nergens in de Bijbel dat allen het geloof zullen verlaten. Of in Matthäus zie je, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Zullen de kerk niet overweldigen. Dus de kerk zal niet uitsterven. Natuurlijk is dat leuk zo'n argument voor hier op zondagochtend te vertellen, maar je bent daar niks mee in een discussie. Die mensen geloven niet dat de Bijbel betrouwbaar is. Ga je zeggen, maar de Bijbel is betrouwbaar omdat de Bijbel zegt dat die betrouwbaar is. Ja, daar gaat er niet van mee komen. Dat zijn gewoon cirkelargumenten. Dat is leuk voor in een bijbelstudiegroepje om te bewust te zijn dat de Bijbel daarover spreekt. Maar je bent daar niks mee in een discussie. Daarom wil ik een kort filmpje tonen. Omdat die meneer in dat filmpje dat veel beter kan uitleggen of dat ik dat kan. En dat gaat eigenlijk over het buitenbijbels bewijs van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het is een filmfragment van 3 minuutjes. Dat komt uit een Alpha bijbelstudiereeks. Los van de reeks wil ik gewoon die 3 minuten tonen, omdat er goed weergave is waarom ik onder andere geloof dat de Bijbel betrouwbaar is. Dit zijn niet alle argumenten, er zijn veel meer argumenten, maar daar zouden we een jaar over kunnen spreken. Dat gaan we niet doen, we gaan gewoon 3 minuten filmpje kijken.
It's about Jesus. As did the first century Jewish historian Josephus. He described him as Jesus, a doer of wonderful works. And then he goes on to describe his crucifixion and alleged resurrection.
So there's evidence outside of the New Testament for the existence of Jesus, but most of the evidence comes from inside the New Testament. And sometimes people say, well, the New Testament was written such a long time ago. How do we know what was written down hasn't been changed over the years? Well, the answer is that we do know because of a science called textual criticism.
Textual criticism examines the number of copies of early texts that we have available to us today, and it looks at the time gap between the original document and the earliest copy that we have. And basically, the more manuscripts we have and the earlier they are, the less doubt there's going to be about the original. So let's compare the Bible to other texts in ancient history, ones that are widely used in schools and universities. Let's look at the Greek historians Herodotus and Thucydides. They both wrote in the 5th century BC. But the earliest copy of their writings that we have dates from AD 900, and that makes a 1300-year time lapse. And even then, we only have 8 copies of these manuscripts in the first place. Or look at the Roman historian Tacitus. There's a 1000-year gap between his book being written and our first manuscript, and we only have 20 copies. Or another classic, Caesar's Gallic War, 950 years between the book being written and our first manuscript copy. And even then, we only have 9 or 10 copies of these manuscripts. Again, with Livy's famous History of Rome, a 900-year gap between the book being written and our first manuscript, and we only have 20 copies of this. But when it comes to the New Testament, well, it's very different. The New Testament was written between about 40 and 100 AD, and we have manuscript evidence going back as early as 130 AD, and full manuscripts by 350 AD. And we have more than 5,300 Greek manuscripts, 10,000 Latin translations, and 9,300 others. So, you know, we can be pretty confident in the accuracy, the authenticity, and the integrity of the New Testament scriptures that have been passed down to us today. The remarkable thing about the Bible is there's such a short chronological distance between the events being described and our first manuscripts. So in many ways, the Bible scholars are in a very fortunate position of being able to check these things out and finding that they are much more reliable than, for example, some of the alternatives you're looking at. And as a scholar, I am more than happy to say, I trust this, I take it very, very seriously, I rely on it.
Oké. Naast dit soort intern bijbelsbewijs, bijbelteksten die je zou kunnen citeren om de bijbelse betrouwbaarheid te verdedigen, is natuurlijk het historisch bewijs, waar deze meneer nu een beetje over verteld heeft. Daar kunnen we heel veel meer over leren als ze dat interessant vindt. Ik denk ook dat elke christen zich daarin zou moeten verdiepen om te weten waarom geloof je dat de Bijbel betrouwbaar is. Maar om specifiek naar anders gelovigen te spreken, zijn er ook heel veel interne bewijzen uit hun eigen leer waarom de Bijbel betrouwbaar is. Zo neem ik bijvoorbeeld de Mormonen, mijn favoriete secte. Zij zeggen in 1 Nefi, hoofdstuk 13, staat er eigenlijk dat de geschriften, de Bijbel, 100% betrouwbaar was op het moment dat de laatste apostelen gestorven zijn. Als je gaat kijken, dat is rond het jaar 100 dat de laatste apostelen gestorven zijn, of een klein beetje eerder. Dus eigenlijk zijn alle boeken betrouwbaar tot dan. En dan is de vraag, oké, hoe kan het? Wanneer zijn ze dan veranderd? Dan toon ik graag het volgende kaartje. Al die duizenden manuscripten waar die meneer juist over verteld heeft, die zijn verspreid over allemaal verschillende gebieden. Die zijn niet allemaal op één hoop gevonden in Egypte in een of andere kelder. Dus als met mormonen spreek en zij zeggen, de Bijbel is niet betrouwbaar, dan citeer ik hun die tekst uit hun eigen geschriften. En dan vraag ik, oké, wanneer is het veranderd? Na het jaar 100 gaan ze dan moeten zeggen, want hun eigen tekst zegt dat. Maar dan is de vraag, oké, dus na het jaar 100 zijn al die dingen al verspreid geweest, want in het jaar 70 is de tempel vernietigd, zijn heel veel joden en christenen over heel de wereld uitgevlucht. Dus dan moet er iemand tussen het jaar 150 en 250 of later op zijn ezeltje heel Afrika, Midden-Oosten en Europa rondgegaan zijn in grote vervolging tijdens de verdrukking van de Romeinse Rijk op de christenen. Overal bij iedereen aangeklopt, mag ik uw Bijbel, ik wil graag dit vers veranderen, zodat in al die manuscripten dat vers veranderd is. En dan kunnen wij nu niet meer zien dat dat tekst veranderd is. Want als er wel teksten veranderd zijn, en er zijn duizenden variaties in al die duizenden manuscripten dat we hebben, maar als wij bijvoorbeeld manuscripten hebben die hier zeggen dat gaat over een hond, en die zeggen in Europa en in Azië dat gaat over een paard, en met allemaal ingewikkelde berekeningen, hoe ze dat dan kunnen terugrekenen, welke dat de meest waarschijnlijke juiste tekst is, kunnen ze dat zien. Natuurlijk als ze overal veranderd zijn, naar een ander beest, dan kunnen we dat niet weten. Maar we kunnen het al wel weten, omdat ze zo verspreid zijn en we zo enorme aantallen hebben en van allemaal verschillende kwaliteiten manuscripten hebben. Dus los van hun eigen het historisch bewijs, zeggen veel doelgroepen hun eigen bewijzen die je zou kunnen gebruiken om aan te tonen dat de Bijbel wel degelijk betrouwbaar is. Ook in de islam bestaan er zo argumenten. De andersgelovige gaat waarschijnlijk niet meteen akkoord gaan met uw stelling over hun teksten, maar dan moeten gewoon met hun de teksten lezen. Bijvoorbeeld in Sura 3 staat dat God de Torah en de Bijbel heeft neergezonden voor de Koran. Dus dat eigenlijk de Bijbel en zoals wij het kennen en het Oude Testament van de Joden ook van God komt volgens de Koran zelf. Staat ook in de Koran dat Gods woord niet kan veranderen. Het is onveranderlijk. God Allah beschermt zijn boeken. Als je dan een andere tekst neemt in Sura 5. Laat de mensen van de Injil, dat zijn de christenen, de mensen van de Bijbel, oordelen wat er volgens wat God daarin heeft neergezonden en niet. Wie niet oordeelt, en wie niet oordelen, verwen volgens wat God heeft neergezonden, dat zijn de verdorvenen. Dus eigenlijk zegt Mohammed in 6700, gij moet oordelen of wat de Koran zegt juist is op basis van wat de Bijbel daarvoor gezegd heeft. Maar hoe kunt gij controleren of dat wat de Koran zegt juist is op basis van wat de Bijbel zegt, als de Bijbel totaal onbetrouwbaar is in diezelfde periode? Dus ook al gaat de moslim zeker niet akkoord gaan met uw stelling daar rond in de eerste gesprek daarover, zullen zij uiteindelijk, zegt de Koran dat de Bijbel betrouwbaar is tot het jaar 6700, want hoe kunnen ze anders testen? Zelfs Mohammed moest gaan testen bij de christenen en bij de joden of zijn openbaringen wel echt van God kwamen. Dus als Mohammed het moet gaan testen bij de gelovigen, op basis van hun geschriften, hoe kunnen ze dat doen als alle gelovigen corrupt zijn en alle gelovigen vals zijn? Dus ook in zijn tijd moeten de betrouwbaren geweest zijn. Maar we hebben juist gezien, onze manuscripten, degene waar wij onze Nederlandstalige Bijbels uit vertalen, zijn van voor die tijd. Dus ze gaan niet meteen akkoord gaan met die stellingen, maar je kunt heel veel van hun eigen leerstellingen gebruiken om de betrouwbaarheid van de Bijbel te bewijzen. Dan wil ik het punt laten van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ik wil doorgaan naar het volgende punt, het belangrijkste punt. Jezus is maar een, en dan hebben heel veel mensen allerlei antwoorden. Jezus is geen God, maar Jezus is maar onze broer, of een profeet, of een aartsengel, of een hersenspinsel, of een verzonnen iets. De christenen geloven heel duidelijk dat Jezus God is. Een onderdeel van de drie eenheid. Eén God, drie personen, alle drie mede-eeuwig en gelijkwaardig. Maar de vraag is dan, wie is God? Want als wij zeggen Jezus is God, moeten we eerst afvragen, wie is God zelf? Het eerste wat we in de Bijbel zien, is dat God exclusief is. We zouden duizenden Bijbelteksten kunnen of honderden Bijbelteksten kunnen aanhalen om dat allemaal aan te tonen. Ik wil er gewoon een paar nemen. In Jesaja zie je bijvoorbeeld, Voor mij is er geen God gevormd en na mij zal er geen zijn. Er is dus geen ander God, er is maar één God. Een beetje verder in Jesaja zegt hij, ik ben de eerste en de laatste, er is geen God buiten mij. Is er een God buiten mij of een andere rots? Ik ken er geen. We gaan er allemaal vanuit en ook die religies gaan er vanuit dat God niet liegt. Dus als God zegt dat er geen andere goden zijn, dan is hij de enige. Ik deel mijn majesteit met geen ander. God is een heel jaloers God. God gaat niemand zijn eer delen. Alle eer van heel de wereld op alle niveaus is voor God alleen. Een beetje verder in Jesaja lezen we. Ik, de Heer, ben het die alles heeft gemaakt. De enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd. God verklaart zich op meerdere plaatsen in de Bijbel dat hij de enige schepper is. En ook dat hij niet verandert. Ik, de Heer, ben niet veranderd, zegt hij in Micha. Zo zien wij in de Bijbel en ook in onze algemene christelijke leer dat God zeer exclusief is, dat hij niet verandert en dat hij alle eer voor hemzelf houdt. En dat hij zich ook aan niemand moet verantwoorden. Hè? Dus niemand kan bij God gaan zeggen, wat heb je nu gedaan, dat mag je niet doen. Hij moet zich aan niemand verantwoorden. Hij staat boven alles en boven iedereen. Dus ik wil kijken naar waarom is dat belangrijk dat we die teksten gezien hebben. Het is belangrijk om te weten wat Jezus zelf over zichzelf heeft gezegd. En ik vond het wel leuk, we hebben niks afgesproken over uw voorzang. Maar uw liederen vatten eigenlijk samen hetgene wat ik nu ga proberen vertellen. Ik wil eerst een tekst met jullie lezen uit Daniël. In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijzen, dat is God die op de troon zit, en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, alle volkeren en naties. Welke taal zij ook spraken, diende hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit ten gronde gaan. Hier zien we dat iemand is die alles zal regeren, die alle macht gaat krijgen en die het koningschap gaat opnemen. Nu later in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, zien we dat Jezus op meerdere plaatsen, waar we een paar van gaan aanhalen, dat koningschap voor hem geclaimd heeft, die volkeren voor hem geclaimd heeft. Bijvoorbeeld Matthäus 28 bij de hemelvaart. Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga op weg en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Jezus claimt dat alle volkeren hem toebehoren of hem zullen toebehoren. Hij claimt dat hij alle macht is gegeven. Op het moment dat hij naar de hemel gaat, is hem alle macht gegeven. Dus dat is al het moment dat hij zijn missie voldaan heeft. Dus hij moest niks meer doen op dat moment op aarde. Ik wil kijken naar ook in Openbaringen. Dat is nu in het verleden. Dus Daniël was in het Oude Testament. Jezus zijn tijd was dan in het Nieuwe Testament. Maar ook in de toekomst zien we terug dat dat terugkomt. Een scène in de hemels later. Met luide stem riepen ze, het lam is geslacht. Dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel en op aarde. Onder de aarde en alles in de zee en iedereen hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en het lam. En aan het lam komen dank, eer, lof en macht toe tot een eeuwigheid. Dus de vraag, met wie deelt God zijn macht? Met wie deelt God zijn eer? We hebben juist in al die teksten in Jesaja en de andere teksten zien dat God zijn eer met niemand deelt. Alle eer is voor God alleen. Hij is exclusief, absoluut jaloers op alle eer die gedeeld zou worden met een ander. Dus als hier de lam, als Jezus hier de eer krijgt, is dat één van de argumenten waarom wij zeggen dat Jezus God is. Een paar andere argumenten waarom wij geloven als christenen dat Jezus God is en niet gewoon een klein godje, zoals te veel zeggen, is de dingen die hij gezegd heeft tijdens zijn leven. Hij heeft zich bijvoorbeeld op meerdere plaatsen geïdentificeerd met de Ik Ben van het Oude Testament, van bij Mozes. Een van de teksten die je daarvoor zou kunnen aanhalen, is waar Jezus tegen de Joden zegt, voordat Abraham er was, ben ik er. En op dat moment rapen ze stenen op om hem te doden, maar hij kan dan ontkomen. Het enige wat hij, waarom moest hij ontkomen? Als hij op dat moment gewoon gezegd had, maar je hebt mij verkeerd begrepen, ik bedoelde gewoon dat ik 3000 jaar oud ben. Ook dat zou ook stom geklonken hebben, maar Heeft zich niet geëxcuseerd of verontschuldigd dat ze hem verkeerd begrepen zouden hebben. Hij heeft helemaal niet zijn stelling bijgedraaid. Dus ze hadden hem wel degelijk goed begrepen. En het is de taak van de gelovigen, ook van de christenen nu, ook van de mensen hier, om dwaalleer te bestrijden. Dus het is heel normaal dat ze stenen oppakten om hem te doden. Want het, als hij gelogen had, als een gewoon mens dat zou zeggen, zou het ook godslaster zijn en zou het ook een dwaalleer zijn. En waren ze ook verplicht om daarop te handelen. Dus los van dat dat een extreme maatregel is en dat we dat waarschijnlijk niet gaan doen als er hier iemand iets verkeerd zegt. Allee, dat hoop ik. Wil ik maar zeggen dat ze hem niet verkeerd begrepen hadden. Ze hadden het niet oppervlakkig opgenomen. Als wij die teksten lezen, hebben wij vaak zoiets van, ja, dat zegt mij niet zoveel. Maar in hun context, in hun Joodse situatie, hadden ze heel goed begrepen wat Jezus bedoelde. Dat ziet dat later ook terugkomen, als hij nog een keer bijna gestenigd wordt. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Wie geeft eeuwig leven? Alleen God kan leven geven. En dan een beetje verder. Ik en de Vader zijn één. Hè? Terug zijn claim dat hij en de Vader één zijn. En dan raapten de Joden opnieuw stenen op om hem te stenigen. Hè? Dus dat was al de tweede keer dat het gebeurde. En Jezus vraagt, ik heb door de Vader veel goeds gedaan. Voor welke van deze goede werken wilt u mij stenigen? En zeggen hem, het is niet omdat je goede werken doet dat we u gaan stenigen, maar omdat gij God lastert en maar beweert dat u God bent. Ze hadden hem niet verkeerd begrepen. Ze hadden heel goed begrepen dat Jezus tijdens zijn leven op aarde geclaimd heeft dat hij God is. Nu, wat Jezus zegt, dat is nog belangrijker dan wat zijn discipelen gezegd hebben. Maar er is een tekst die nog veel verder gaat. Een tekst waar God Jezus God noemt. Eigenlijk zouden we heel het hoofdstuk moeten lezen, maar ik ga dat niet doen. Ik ga enkel twee versen lezen. Je moet dan zelf een keer heel het hoofdstuk van Hebreeën hoofdstuk 1 lezen, waarin je een heel beschrijving ziet over de goddelijkheid van Jezus. Dus hier is God aan het woord, maar tegen de Zoon zegt Hij, dus God, God, uw troon houdt stand in alle eeuwigheid en uw scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid heb u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom God heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. En ook in het beginnen hebt u, de Heer, de aarde gegrondvest en het hemel is de werk van uw handen. We hebben juist gezien in Jesaja 48, dacht ik. Jesaja 44, dat God zelf alleen de aarde en de hemel heeft uitgehouden. Dat hij het alleen heeft gedaan. En hier zegt God, deelt God zijn eer met een ander, maar we zijn God nergens een deel met een ander. Dus dat zijn allemaal teksten die wij samen met heel veel anderen gebruiken om te zeggen dat Jezus wel degelijk God is en dat wij daarom in de drie eenheid geloven. Dat brengt mij bij een laatste argument van de drie breekpunten met anders gelovigen. En daar ga ik heel kort over zijn, omdat ik veronderstel dat jullie dat allemaal weten. En als je dat niet weet, dan moet je dat dringend bestuderen, want dan heb je het beste verhaal van je leven gemist. Verdien uw hemel door. Dit is het verschil tussen alle geloven ter wereld en het christendom. Alle geloven ter wereld zeggen, gij moet uw hemel verdienen door dit. Door rituelen, door acties, door handelingen, door te betalen, door naar de kerk te gaan, door veel te bidden, door mensen te helpen. Al die dingen dat je uw hemel moet verdienen. Terwijl de Bijbel heel duidelijk is, in tientallen teksten waar we nu gewoon twee of drie van zullen bekijken, dat je uw hemel niet kunt verdienen. Gij kunt geen hemelpuntjes halen door allerlei dingen te doen. In Galaten lezen we, als u probeert door God als rechtvaardige te worden aangenomen, door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en heeft u Gods genade verspeeld. Gij kunt de hemel niet verdienen. Gij kunt dat wel, als gij alle wetten perfect heel uw leven lang houdt. Maar ik zelf toch heb ooit wel een keer een zonde gedaan. En dat gebeurt er. Sorry. En daarmee heb ik natuurlijk de genade verspeeld. Als ik de andere wetten wil halen, één wet overtreden is alle wetten overtreden. Eén wet maakt dat je niet meer bij God zomaar kunt binnenwandelen. Maar gelukkig is er een oplossing. En die is eigenlijk heel mooi samengevat in de volgende tekst. Ik denk dat het een van de meest samenvattende teksten van heel het evangelie is. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren voor de zon, door de zonden, samen met Jezus levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God, geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Tot zover uw hemelpuntjes verdienen. Gij kunt uw hemelpuntjes niet verdienen. Gij kunt enkel naar bij God terugkeren, dankzij dat Jezus voor onze zonde aan het kruis gestorven is, en doordat wij dat willen accepteren, dat hij voor onze prijs betaald heeft. Dat is niet iets wat wij kunnen doen, dat kunnen wij niet verdienen, en daarmee onderscheiden wij ons van alle geloven ter wereld. Dus als mensen u dat vragen, dan is dat het makkelijke antwoord. Maar geef ze gerust een langer antwoord als je ze... als we er tijd voor kunnen maken. Hè. Als allerlaatste wil ik een kleine, heel kort tekstje lezen. Maar iedereen die op de wet vertrouwt, is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is iedereen die alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Het is eigenlijk heel simpel, nog een keer, de mini-samenvatting van de... samenvatting van heel de Bijbel, van het heel het evangelie, dat wij op Jezus mogen vertrouwen voor onze redding en dat wij ook mogen delen, ook met anders gelovigen, als dat ook al heel moeilijke situaties kan opleveren over ons geloof, en dat wij niet neutraal zijn, maar dat we echt mogen naar buiten komen met ons geloof. En dat maakt dat we eigenlijk in plaats van de drie breekpunten met de sectenleden of met de anders gelovigen hebben, juist drie ankerpunten hebben. Dat de Bijbel wel degelijk betrouwbaar is en dat... Ja, dat de Bijbel wel degelijk betrouwbaar is, dat Jezus wel degelijk God is en dat de redding wel degelijk enkel en alleen maar komt door ons geloof. Dank u wel. Ik ben helemaal vergeten te zeggen, sorry. Van achteren hebben we flyers gelegd van de open deur, dus neem gerust een flyer mee.